I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tony Media. Welkom bij Hou je vastgoed, de nummer 1 vastgoedpodcast van Nederland, waarin ik, Sander Schimmel, ben ik samen met mijn altijd vrolijke sidekick Maarten de Gruyter een gast ontvang uit de wondere wereld van de stenen schuiverij.
Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis.
Jonge huizenkopers proberen massaal de overdracht van hun koopwoning uit te stellen.
Een paar van die vastgoed. Waaronder gesproken, ze staan op met die pandjes, ze gaan ermee naar bed.
Ja Maarten, we zitten natuurlijk weer in Atelier Munro. Atelier Munro, dat trouwens als motto heeft manifesting character. Dus ze willen dat jouw karakter wordt gemanifesteerd met jouw kleren. Ja. Dat doe jij natuurlijk wel, hè?
Dat probeer ik wel een beetje en daar werken zij wel aan mee. Ik heb onder andere bijvoorbeeld een Bordeaux-rode smoking hier besteld.
Echt?
Ja.
Jouw bourgondische vuurrode karakter wordt gemanifesteerd in jouw rode.
En ik heb ik al aangehad zelfs. En ik heb een wit pakje besteld.
Echt wit?
Wit spierwit pak.
Voor op de polo?
Nee, gewoon voor naar kantoor of zo.
Echt waar?
Nee, niet naar kantoor.
Moet je wel oppassen met vlekken en zo.
Ja, maar ik vind wel dat je kunt hier wel een beetje je gang gaan.
Ja, je kan je persoonlijkheid wel kwijt.
Ja.
Nou. Hoe is het met je?
Goed, maar ik ben wel een beetje. Ik heb met angst en beven naar deze uitzending of deze opnamedag vandaag toegeleefd. Want het is, kijk, het is bijna altijd 2-1. Hè? Het is bijna altijd 2 vastgoedmensen tegen een
marginaal journalistje. Ja.
En we hebben 1 keer eerder gehad, hadden we Hans de Geus. Nou, die zat ook meer in jouw kamp. Toen was het de enige keer dat het ook 2-1 was. Maar vandaag is het weer 2-1.
Ja.
2 media.
Weer zo'n linkse mediaman.
Nou, ik weet niet of deze links is.
Nou, dat weet ik niet.
Maar ja, ik zie hem wel. Ik zou me niet verbazen als hij een VVD'er is. En dat vind ik tegenwoordig ook links.
Ach, jeetje,
ja,
Maarten.
Ja, vind ik links. Ja. Ja, wij zullen het leuk houden vandaag.
Oh, dat vind je tegenwoordig links, ja. Als jij naar Daniel Koerhuis of Thierry Aartsen kijkt, dan denk je, dat zijn linkse mensen.
Ja.
Ja, nou, goed. Willem Seidhoff, want dat is onze gast. Welkom.
Dank je wel.
Jij wordt aangekondigd als mediaman, want dat ben je. Kun je voor de wat jongere luisteraar die geen idee heeft wie die meneer is, nog eens even vertellen wat jij allemaal in de media... Want het begon met een familiebedrijf, toch?
Ja, dat was de Seidhoff Pers. Dat heb ik ooit van mijn familie verkocht aan Wegener in 1994.
Ja.
En dat was eigenlijk een portfolio van allerlei regionale kranten. De Haagse kranten, Den Haag, Rotterdam, Zeeland. En dat ging in de jaren 90 niet helemaal goed.
Dus je kreeg het van je vader en je dacht, ik ga het meteen maar verkopen.
Het was een groot bedrijf. En dat zat in een stichting met allerlei verschillende familietakken.
Okay.
En op een gegeven moment moest dat naar de volgende fase toe.
Ja.
Dus dat heb ik toen ooit voor mijn familie begeleid.
Ja.
En toen in 1997 eigenlijk weer terug in de media met aankoop van Financieel Dagblad samen met Hall Investments.
Ja.
En toen later in 2000 hebben we ook overgenomen BNR Nieuwsradio. Dat heette toen Business Nieuwsradio.
Ja.
Dat vond de toenmalige directie van het FD helemaal geen goed idee om dat over te nemen. Dus dan hebben we het zelf gedaan. Toen ben ik daar ook een tijdje directeur van geweest. En uiteindelijk, toen het bedrijf er iets beter voor stond, hebben we het uiteindelijk toch gefuseerd. 2003.
Ja.
En in 2010 was ik 45. Toen dacht ik, dit is het moment om toch eens een keer iets nieuws weer te gaan doen in het leven. Dus toen heb ik mijn aandelen aan half verkocht. En ben eigenlijk met een nieuwe uitgeverij business begonnen. Seidhoff Media. Inmiddels zijn we 16 overnames verder. Hebben we 200 mensen in dienst. 30 miljoen euro omzet. En richten ons eigenlijk voornamelijk op business to business. In diverse segmenten zijn we marktleider. Bijvoorbeeld met adformatie voor de wereld van marketing. Maar ook gezegd de M&A-wereld.
Vakbladen.
Maar ook events, educatie. We trainen inmiddels 8000 mensen per jaar. En de laatste acquisitie was Business Insider Nederland.
Oh ja.
En dat kennen weer een hele hoop millennials wel.
Ja, dat kwam op een gegeven moment toen ik nog bij Quote zat. Wat, werd dat opeens een concurrent voor onze website.
Dat ken ik dan weer niet.
Business Insider?
Nee, nee.
Nou, dat is dus echt precies wat ik bedoel, Maarten.
Het is echt
verbazend. Dat is echt mensen zeg maar van boven de... Nou, ik schat jou in 50, zeg maar. Plus 50 plus.
47, 50
nou ja,
plus.
45, nee, maar goed. Anyway, maar als je kijkt zeg maar, naar die generatie, die kent die titel in mindere mate. Maar zeg maar de dertigers, die komen echt vaak op die site.
Omdat en het een internationale titel is. En jonge mensen vaak via social media, Business Insider, UK of US, lezen. En dat is een soort
toch even afmaken, in de US 300, 400 journalisten. En wij kunnen een groot gedeelte van die content weer overnemen. Dus als het bijvoorbeeld gaat over Oekraïne of straks Amerikaanse presidentsverkiezingen, dan staan we er uitermate sterk voor. Overigens is het hele bedrijf, om het toch even af te maken, hebben we inmiddels een bereik van 3,5 miljoen unieke bezoekers per maand.
Ja.
En daarmee zijn we inmiddels marktleider in de professionele B2B sector.
Genoeg reclame voor Site of Media. Een andere connectie die wij in ieder geval hebben is Quote. Want ja, daar heb jij je vrouw aan te danken.
Nee, ik heb mijn vrouw te danken aan Dragon's Den.
Aan Dragon's Den?
Ja.
Maar zij was toch een quote-journalist?
Ja, maar op dat moment werkte zij voor de titel George.
Oh.
En ik zat toen in de eerste versie van Dragon's Den. Dat was 15 jaar geleden, 2 seizoenen.
Ja.
En toen moest Machteld, Maggie, moest mij gaan interviewen.
En de rest is geschiedenis.
En de rest is geschiedenis.
Nou, vraag 3 lagen jullie al in bed.
Ja, maar onze eerste kindzoon heet ook George. George Skipper, roepnaam Skip. Ja, maar dus na die titel.
Maar en Dragon's Den toen, want dat was toen heel nieuw. Dat was ook een beetje peak kapitalistische voorspoed tijd. 2007 was het, geloof ik. Was natuurlijk niks aan de hand.
Nee, oké, dat was eigenlijk het begin van de venture capital wereld in Nederland.
Ja.
En toen was dat echt nog een beetje een...
Spannende
tijd. In Amerika begon dat eigenlijk in 2000. In Nederland begon het echt door te zetten in 2010.
Ja.
Dus dit was eigenlijk een soort voorloper op hoe gaat dat nou als mensen angels investeren.
Ja.
En dat was spannend. Hè? Er waren mensen op straat die dan naar me toe kwamen en zeggen, wat fijn, want nu weet ik eindelijk wat ondernemerschap is. Hè? Dus het was, zat echt ook wel een educatief element in.
Ja.
En als je nu kijkt naar de laatste versie die geweest is, dan is het toch echt een beetje bla bla, vind ik.
Ja.
Hey, heb je er iets aan overgehouden waar je toen in hebt geïnvesteerd? Wat nog steeds?
Nee, helemaal niks.
Nee?
Nee. Ja, nee, wat er alles, nee, maar kijk, alles is, wordt uiteindelijk zeg maar, geselecteerd door redacties van de tv-programma's. Die eigenlijk ook weer niet
nou, in mijn, enige in mijn notie jaar hebben. Was het quote-redacteuren die ik erbij heb gedaan.
Nou ja, oké. Maar goed, in mijn tijd niet. Maar goed, los van... Van de pitches van Dragon's Den heb ik wel een paar andere mooie investeringen gedaan. Katowiki noemde je al. Excite ook.
Ja.
Online muziekvideo's. Is nu heel groot in de US. Dus ik sta eigenlijk met 1 been in de mediawereld en 1 been in de techwereld, zeg ik altijd.
En dan nog met je 3de been in het vastgoed, want daar gaan we het over hebben.
Dan moeten
we... Dat
geeft al direct een beetje aan wat de couleur lokaal is van de wereld van de vastgoed.
Precies.
Volledig.
Ja, Maarten, het is weer tijd voor de wagen van de week van Pure Lease. Jij bent natuurlijk benieuwd wat ik deze week voor je heb meegenomen. Ik zie jou wel eens in de afzichtelijke bakbeest van een Bentley. Hoe heet dat monster? Bentayga.
Ja, dat is toch schitterend.
Dat is een schitterende auto, moet ik wel toegeven. Maar goed, ik zie jou daar met die halve vrachtwagen hier door de Amsterdamse binnenstad ploeteren. En dan denk ik, dat kan kleiner. Dat kan ook milieuvriendelijker. Dat kan veel milieuvriendelijker.
Zeker.
Bijvoorbeeld met een Volkswagen Up of een Fiat 500. Pure Lease heeft ze allebei. En ze zijn klein, en fijn. Dat spreekt mij aan. Heel prettig voor de binnenstad. Je hebt ze elektrisch, hybride en benzine. Ze zijn hoe dan ook zuiniger en milieuvriendelijker dan jouw Bentayga. Kies maar.
Nou, ik denk dat ik zeker voor de Fiat...
Heeft toch een beetje dat retro gevoeletje.
Ja. Leuke auto.
Ja, fantastische auto. Maar wat nog fantastischer is, is natuurlijk Pure Lease. De operational lease specialist. Geen gedoe. En als er wat gebeurt onderweg, dan is er geen probleem. Want ze lossen het snel en vakkundig op. Laten we het even over jouw vastgoedavontuur gaan hebben. Dat is eigenlijk ook weer niet zo heel omvangrijk. Want het gaat vooral om één gebouw, één project.
Waar vrij omvangrijk project.
Nee, ik bedoel, ja, oké, okay, maar de hoeveelheid project is niet zo omvangrijk. Nee. Het is een groot omvangrijk project, waarmee je meteen raak schoot. Want je kreeg alle prijzen, de Nobelprijs voor het vastgoed en Amsterdamse vastgoed van het jaar in 2019 en nog wat andere prijzen. Dus je hebt daar iets goeds gedaan, maar het leek ons leuk om even in te zoomen op hoe dat is gegaan. Hoe je door brandende hoepels moest springen als niet vastgoedman, want dat was je niet. Vertel even het verhaal van Capital C. Hoe ben je aan dat pand gekomen? Laten we daar eens beginnen.
Laat eerst even nog vertellen wat zeg maar de insteek van het concept was.
Ja.
Het was eigenlijk vrij simpel hoe is het begonnen. Ik had op een gegeven moment door al die acquisities in de media 3 kantoorpanden in Amsterdam, 3 kantoren. En dat moest naar 1 plek.
Ja.
En dan ga je ergens met een makelaar kijken naar een verdieping. Doordat ik, dit gaan we niet doen. Vanuit FD en BNR had ik natuurlijk de ervaring met de opzet van Dauphine ook. Waarbij je zag dat een mediabedrijf en een restaurant, publiek, gewoon dat een goede match is. Ja. Ik zit ook in de wereld van kunsten, in de wereld van advertising met een adformatie. Toen heb ik eigenlijk bedacht dat het goed zou zijn om een soort center for the creative industries te bouwen. In de creatieve sector, daar werken ongeveer 80.000-100.000 freelancers en andere mensen in. Grote sector qua werkgelegenheid van Amsterdam.
Mm-hmm.
Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met een soort concept, gedachte. En toen kon ik kantoorpanden in de houthavens ontwikkelen. Maar dat is nog best ver fietsen.
Ik weet het. Daar zat quote op het laatst. Vreselijk.
Ja, precies. Ja. Dat pand. Ja. Dat was een van de objecten.
Oh,
en toen kwam de diamantbeurs aan het Weesperplein te koop. En ik woon om de hoek. Dus ik dacht, dat is een goede match. Nou had ik geen ervaring in vastgoed. En toen heb ik mijn goede vriend Cor Zadelhoff en Maarten Veldser gebeld. En zegt, jongens, ik heb een idee, er is een pand te koop, let's join forces. En toen zijn we gaan zitten, dat was december 2014. En we moesten binnen 2 weken een bod uitvaardigen. Dus we maakten op een achterkant van een bierveeltje, maakten wij een sommetje. Maakten een onderlinge afspraak op een A4'tje. En toen hebben we het bod ingeleverd. Maar toen zat ik met kerstmis bij het zwembad in Abu Dhabi met mijn gezinnetje. En toen dacht ik...
Zoals je doet.
Ja, ik voelde me inmiddels al vastgoedman.
Ja, maar, de taal leren. Ja, Abu Dhabi.
Ja, maar dan zonder pand op dat moment. En toen dacht ik, dit gaat mis. Er komt een hoteleigenaar en die kan veel meer bieden dan ik. Of ja. Dan wij hadden geboden. Dus dat gaat mis. En dan was een beetje het punt dat in die veiling, want het was een beperkte veiling was het, werd alleen maar 1 ding uitgevraagd, namelijk de prijs. En niet over wat er met dat pand moest gaan gebeuren. En,
wie was de verkoper?
SNS Reaal. En ik vond dat erg merkwaardig. En ik dacht, wacht even, er komt straks een hoteleigenaar, die kan meer bieden. En dan gaat het dus naar die hoteleigenaar, want er zijn verder geen restricties aan verbonden. En wat gebeurt er dan? Die krijgt geen vergunning, want toen zat eigenlijk die hotelwereld al op slot in Amsterdam. Dan krijg je leegstand, gedoe, gezeik en dat gaat helemaal mis.
Ja.
En ik had een heel mooi plan om iets te bouwen wat echt ook waarde heeft voor de stad.
Ja.
Dus ik dacht, ik moet aan de gang. Maar ja, ik kende niemand bij SNS Reaal in de Raad van Bestuur. Maar ik kende wel Chris. Chris die was toen de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dus vanuit het zwembad bellen Chris op en zegt, Chris, kan je mij introduceren bij iemand in de Raad van Bestuur van SNS? Zij de moeie Maurice Oosendorp hebben, de CFO. Ik introduceer je wel even, dus ik bel Maurice op. Zeg, Maurice, volgens mij gaat hier iets mis. Jullie hebben een pand te koop. Je hebt een hele beperkte uitvraag gesteld, namelijk alleen prijs. Je gaat het straks verkopen aan een hoteleigenaar. Die gaat geen vergunning krijgen, je krijgt leegstand. En wat is nou het vervelende? Jullie als SNS Reaal zijn net genationaliseerd. Dus je krijgt een hele hoop verkeerde, slechte publiciteit. Dus ik denk dat je moet overwegen om toch eens even naar het hele proces te kijken.
Het is een beetje methode Cor van Zadelhof. Ja. Die kende je al.
Ja, dus netwerkcorruptie noemen we dat tegenwoordig. Maar prima, goed gedaan.
Dus Maurice die zegt van, ja, maar ik ga er niet over zijn projectgroep. Ik verbind je wel door met die projectgroep. Dus zo gebeurde. Dus ik herhaal het verhaal weer. En die zeiden, nou, volgens mij zijn we goed geadviseerd. Dus dat gaat helemaal goed. En toen zei ik van, nou, toch ga ik even iets op papier zetten over wat mijn plan dan is. Dan kun je daar toch een keer naar kijken. En toen zeiden ze, nou, dat hoeft echt niet. Maar goed, dat moet je niet tegen mij zeggen. Dus ik had binnen kortste keren daar vanuit het zwembad van Abu Dhabi een hele lijst met geloofsbrieven, waaronder van Keizer Oleken, toen wethouder Economische Zaken, dat dit toch een heel goed idee was. En wat gebeurde? Dit was allemaal rond kerstmis. En begin januari 2015 belde die projectgroep weer op. En die zeiden, god, we hebben er toch eens naar gekeken. En wat bedoel je nou eigenlijk? Dus ik vertel weer het hele verhaal over de leegstand, de slechte publiciteit, genationaliseerde SNS Reaal. En dat leidde uiteindelijk dat Maurice Oostendorp mij een week later belde en zei, dit is een vorm van modern bankieren. Jij hebt het, terwijl je inderdaad niet het hoogste bod had. En het klopte, want het hoogste bod kwam van een hotel-exploitant.
Want, maar dat wist je niet. Dat had je eigenlijk de waarheid aangenomen. Maar dat,
ja, dat was het
kon ook bijna niet meer anders. Ja. Ja. Nou, dat is goed.
Dus dat was hoepel 1.
Ja.
Ja, maar die was best wel pittig.
Maar dus eigenlijk het argument, het over, voor hen overtuigende argument was van ja, we krijgen slechte pers. Het staat slecht als SNS Reaal in de positie van toen voor de hoogste prijs gaat. Want dat is op lange termijn is dat nou niet. Ja,
en een pand heeft gewoon een vergunning, een gebruiksvergunning. Ja. En als je denkt dat die vergunning kan worden gewijzigd, en zeker van kantoor naar hotel, op dat moment zat die markt gewoon op slot in Amsterdam. En het was eigenlijk vrij apart dat die makelaar daar helemaal geen restricties aan had meegenomen in die documentatie.
Dus goed doorgeduwd. Nou, dat was hoepel 1. Toen had je het.
Ja.
En je had al een plan met Zadelhof. En toen?
Nou, toen zouden we eerst intern gaan verbouwen. En toen stonden we op een gegeven moment op het dak. En toen dachten we, misschien is het leuk om er iets op te zetten. Dat was voor mij een nieuwe ervaring. Ik weet van Maarten dat hij dat al vaker heeft gedaan. Wat doet namelijk een vastgoedpersoon? Die kan twee kanten op denken, namelijk we zetten er iets op en we graven er iets onder.
Ja.
Toch? Dat is eigenlijk even kort samengevat.
Ja, simpel eigenlijk, ja.
Waar het hele vak
zijn verticale denkers.
Waar het vak van ontwikkeling van vastgoed van bestaande gebouwen in het kort op neerkomt.
Ja.
Dus wij stonden op het dak en dachten, we gaan er iets opbouwen. Nou, dat zei eerst van de gemeente, zeiden van nee, dat kan niet, want het zit niet in het bestemmingsplan. Nou, daaromheen zijn allemaal veel grotere gebouwen. En dus ik zei, ja, wat is dan de rest? Nou, ik kreeg een brief. Dat waren incidenten uit een andere tijd. Daar kon geen rechtsgevolg aan ontleend worden. Beetje ingewikkeld antwoord. En toen zei ze op een gegeven moment, nou, kom maar met ideeën. En met die ideeën kunnen we verder kijken of het wel of niet realiseerbaar is. Dus we hadden op een gegeven moment een kleine pitch uitgeschreven. En toen kregen we twee plannen voor ons neus die we eigenlijk wel heel goed vonden. En dat was enerzijds was dat een modernisering van een soort twee verdiepingen op het dak van de UN-studio, Ben van Berkel. Mm-hmm. En de andere was ZJR-architecten die uiteindelijk de pitch hebben gewonnen. Maar mijn punt was een beetje dat als je zeg maar zo'n project doet en ik ben geen vastgoedman, hè, dus ik kan gewoon naar die gemeente toe gaan en zeggen, jongens, help me out. Maar wat ik een beetje miste is dat eigenlijk overal, je komt bij loketten terecht en die loketten zeggen allemaal nee, het kan niet. Ja, computer says no. En iedereen doet dat op zijn deelgebiedje. En wat ik eigenlijk miste, dat er een soort er ontbrak eigenlijk een soort architectonische visie vanuit de stad. Weet je, wat wil je nou wat daar gemaakt gaat worden? Ja. Het is een rijksmonument, het is toch een UNESCO-gebied, et cetera. Dus ik ben op een gegeven moment kwam ik op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Erik van den Burg tegen. Huidige staatssecretaris, toentertijd wethouder bouwzaken. En ik zeg, Erik, wat ik nou niet begrijp. Hè, nogmaals, ik ben geen vastgoedman. Ik heb het vrij vaak herhaald. Dit. Ik ben gewoon ondernemer die iets moois wil maken in de stad. We gaan daar fors in investeren. En ik krijg eigenlijk nooit constructieve respons van jullie. Toen zei hij, je hebt helemaal gelijk, kom maar langs. En toen ben ik naar hem toe gegaan. Met al mijn mediatitels in een tasje van de Albert Heijn. Gewoon relaxed. Wederom met de tekst. Ik ben geen vastgoedman, mediaman.
Ze is ook je expres anders kleden dan een vastgoedman?
Nee, nog niet. Dus een beetje, nee, ik heb wel vaak een Albert Heijn tasje bij me. Maar dat vond hij dan achteraf heel prettig.
Ja.
En grappig.
Ja, slim. Ja.
Ja. Had ik, daar had ik niet.
Boterham met pindakaas gesmeerd ook om mee
te nemen. Maak even aantekeningen.
Ja, maar. Ja,
ik zou mij ook niet misstaan, Albert Heijn tasje, toch?
Nou, weet ik niet.
Daarom noem ik ook al deze details. Misschien hebben we de vastgoedjongens
daar niet aan. Als jij nou gewoon investeert in ons bedrijf.
Ja.
En dan, een klein beetje. Dan kun je ook zeggen, ik ben een mediaman. Ja, die ook toevallig...
Maar ik vind in alle eerlijkheid dat ik dat wel kan zeggen.
Nou, ja.
Maar nee, dit is ik had twee renders bij me. Dus twee afbeeldingen van de beide ontwerpen.
Ja.
En ik zei, joh, inmiddels maakt het ons niet meer uit. Geef jullie nou maar richting over wat we moeten gaan bouwen. Sterker nog, wat mij betreft mag je zelf beslissen.
Ja.
En toen zei Erik, dat gaan we niet doen. Maar ik ga wel eens even kijken hoe het nu in de, zeg maar even, al de projectgroepen zit.
Mm-hmm.
Dus hij heeft het net opgehaald. En twee weken later belde hij op. En toen zei hij, het is niet aan mij, het is niet aan ons als gemeente. Maar als je haast hebt, dan zou ik gaan voor het concept van ZJA, wat het nu geworden is. En wat waren eigenlijk de twee kernelementen? Dat is enerzijds dat we het pand helemaal gerestaureerd hebben naar de oorspronkelijke bouw van 1911. Mm-hmm. Dus een restauratie, dat is natuurlijk mooi. Ja. En anderzijds hebben we het ook gemoderniseerd met die koepel. Ja, en die twee aspecten, plus dat het allemaal naar allerlei zaken als zonlicht van de buren, wat... Maar je ook maar
die
moet
koepel
letten.
Is natuurlijk echt uniek dat dat gelukt is. Want het is, Amsterdam is wat dat betreft natuurlijk heel erg conservatief. Dat gelukt is.
Het is een beetje zoals, doet me altijd een beetje denken aan de Rijksdag, hè, in Berlijn. Waar natuurlijk ook zo'n oud gebouw is verrijkt met zo'n moderne koepel.
Ja, en we hadden ook trouwens, moet ik ook even zeggen, de Welstandcommissie 1. Waar ik toch wel een keer of 10 ben geweest. Daar was Janneke Bierman de voorzitter van. En zij is de architecte van de fundatie in Zwolle.
Ja, ook zo'n
dus
gebouw.
En
in Venlo heb je ook bij een museum.
Dus
daar had je mazzel mee.
Nou ja, goed.
Ja, iedereen moet een beetje mazzel hebben.
Iedereen zo moet een beetje mazzel hebben. Nee, dus twee forse hoepels. Inmiddels is het helemaal af. We hebben nog een heel mooi groot kunstlandschap voor het pand gerealiseerd afgelopen zomer. Ben ik maar liefst 5 jaar mee bezig geweest met de gemeente. Dus we hadden in eind augustus eindelijk een soort van openingsfeestje. En nu gaat het eigenlijk als een speer.
Het zit vol, het
alles
is een kantoor. Wat gebeurt er precies?
Wachtlijsten. Dus we hebben verschillende kantorenruimtes voor kleinere creatieve bedrijven, cowork dingen.
Mm-hmm.
Heel veel meetingrooms die uiteindelijk allemaal door designers en kunstenaars zijn gedaan.
Ja.
We hebben beneden een heel mooi Grand Café. Hadden we eerst verpacht, hebben we inmiddels intern. Capital Kitchen. Gaat over de innerlijke mens.
De innerlijke mens, ja.
De innerlijke mens is vooral bij een restaurantvrij logisch bruggetje.
Maar
dan hebben we dus die koepel, de Highlight heet die. En daar worden allerlei events georganiseerd. We hadden afgelopen zondag hadden we Mike Bloomberg over de vloer.
Oh,
ja.
De voormalige presidentskandidaat.
Exact. Die heb ik ook nog een rondleiding.
Mayor.
Ook nog een rondleiding kunnen geven. Was een soort. Hij organiseert conferenties over de hele wereld. Over zeg maar beleid in grote steden vanuit zijn New Yorkse burgemeesterschap.
Ja.
Dus we hadden
is dat ook van Bloomberg het mediakanaal?
Zeker.
Zeker.
Dat
Bloomberg
is, TV, daar is hij mee
Bloomberg
begon.
Radio.
Daar.
Nee, hij is begonnen met die...
Eigenlijk een beetje Trumpiaanse man, toch?
Ja, maar dat is wel een mooi verhaal over.
Willem Zijthof ook een
Nou, vertel.
Willem kan toch ook nog burgemeester worden?
Ja.
Dat is ook een beetje Willem Zijthof verhaal.
Ik vind het goed.
Hij had een verhaal, dus er was een conferentie bij ons boven. En ik had 's middags eerst een lunchje met een aantal mensen met hem. Maar goed, het verhaal wat hij vertelde eigenlijk, dat ging over dat als je, wat hij ook heeft gedaan als burgemeester, namelijk het organiseren van een team van mensen die allemaal slimmer zijn en meer weten dan jij.
Ja.
En dat je vooral je ook moet laten bekritiseren als je toch de chef van de tent bent, et cetera. Dat was eigenlijk het hele verhaal waar het over ging. Ik kan me daar heel goed in vinden trouwens, want ik geloof daar erg in. En toen zei hij, en Trump, toen Trump net in office was, toen belde Trump Mike Bloomberg op en zei, Mike, what should I do? Waarop Mike zei van, nou, first of all, you're totally quit for this job. You don't know anything about defense, for instance.
Ja.
En hij zei, maar wat je moet doen is dus een team formeren met alleen maar mensen die slimmer zijn dan jij.
Ja,
waarop,
kritischer.
Waarop Trump zei, they don't exist.
Oh, die vind ik wel mooi.
En dat was het einde van het gesprek.
Oh, die vind ik echt geweldig.
Ja.
Ja, dat is een 7-uur-6-zin en een 8-uur-9-zin. Dat is een beetje de...
Is dat jouw Trumpiaanse of jouw Bloombergiaanse?
7 uur 6 is hem, Maar een 8 huurt 9 in.
Ja. En een 10 zoals Trump, die huurt dus niemand in.
Die kan dus niemand in.
Nee, dat is, ja, Maarten, vorige week heb ik jou aan een goede golf onderbroek geholpen van Bamigo. Maar we zijn er natuurlijk
niet. Hij zat heerlijk over.
Ja?
Ja, lekker lucht.
Eindelijk je slag.
Eindelijk een beetje ademend. En ik heb geslaan. Ja, fantastisch.
Heel fijn. Maar dat is natuurlijk pas het begin, hè, want we moeten jou verder aankleden. Ik heb deze week voor jou een wat toch meer een eyecatcher, want jouw onderbroek zien niet zoveel mensen. Misschien wel een paar, maar toch niet iedereen met wie je golft. Bamigo kennen we natuurlijk van dat bamboe textiel. En ze maken dus ook fantastische, mooie, chique pasvorm lange mouwpolo's, Maarten. En daar ga jij in golfen. Ze zijn lekker zacht en ademend. En in de zomer kun je natuurlijk ook gewoon een modelletje met korte mouwen scoren. En zelfs korte broeken. En dit alles natuurlijk op de website van Bamigo, waar onze luisteraars weer een korting kunnen krijgen met de kortingscode
vastgoed25.
Hey, ga je nog meer dingen doen? Heb je nu de smaak te pakken? Of dacht je, nou, dit is zo'n Tour de Force, dit is zo'n marathon. Als mediaman hou ik van wat meer snelheid.
We hebben, denk ik, voor één project hebben we echt wel heel veel tijd, energie en ook euro's geïnvesteerd om echt iets moois te bouwen. We zijn ook echt begonnen, denk ik, anders dan vastgoedmensen. mag ik zeggen, maar aan veel meer op een ondernemende manier. Dus we hebben echt een merk gebouwd. We hebben echt heel veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van een concept. Het vinden van de juiste mensen daarbij. Dus dat is heel anders dan vastgoedmensen. Want die gaan eerst iets verbouwen. En dan zoeken ze er op een gegeven moment nog een huur erbij. En als
er een camera bij aanwezig
en als,
is.
Vecht terug. Ik bedoel, je laat je toch zo niet behandelen door deze meneer?
Nee, maar dat is... Kijk, vastgoed is sowieso natuurlijk al wel een heel erg breed begrip. En er zijn natuurlijk heel veel vastgoedmensen die met projecten bezig zijn, waar natuurlijk een enorm concept aan ter grondslag liggen. Die juist beginnen met wat moet het einddoel zijn, waar wil ik naartoe? En helemaal niet met beginnen is met een huls en dan zien dan wel. Dat is natuurlijk niet... kijk, mijn concurrenten misschien wel, maar ik niet.
Nee, maar daar kom je tegenwoordig ook niet meer mee.
Tuurlijk niet.
Met zo'n slecht idee. Tuurlijk. Maar in antwoord op de vraag die ik aan jou stelde, ga je nou nog meer doen?
Nee, kijk, wij worden natuurlijk wel eens benaderd over of we dit concept in andere steden kunnen uitrollen.
Precies, schaalbaar misschien.
Ja, absoluut. Maar dan moet je wel iets vinden wat past.
Ja.
Dus,
ik kan overal zo'n tent opzetten.
Ja, want het gaat bij ons over storytelling. Dus je moet ook iets hebben waar een historie aan vast zit, waar je op door kunt bouwen in creatieve zin.
Willem, buiten het gebouw, wat is het? Kun je iets meer vertellen over het concept in Capital C?
Ja, dat is wat ik al zei. Dus je hebt mensen die werken daar. He, dus ik ben zelf met mijn uitgeverij de hoofdhuurder. Maar we hebben daarnaast ongeveer 30 bedrijven wat kleiner. Dat is van bedrijven in de PR-wereld. BBC zitten met een afdeling. Dus het zijn echt wel ook mensen die...
E-pitters, ZZP'ers.
Ja, dus we hebben Cowork. We hebben een aantal brancheverenigingen uit de creatieve sector die daar zitten. Die dus zelf ook allerlei events organiseren. Dus hebben we een restaurant erbij.
Waarom werken die restaurants in pacht nooit in dat soort gebouwen? Net zoals NRC, dat is ook altijd drama met het restaurant. Waarom werkt dat nooit?
Ja, wij hadden het verpacht aan een Utrechtse firma. Want wij dachten echt in het begin, weet je, wat we niet gaan doen, is zelf naar allerlei exercities.
Ja.
Bovendien heb ik ook geen verstand van grandcafés. Dus we hadden het eerst verpacht. Alleen ja, het werkte niet helemaal zoals het moest. Ze vonden het toch ingewikkeld om onze stijl van design door te trekken. Dus het was ook een beetje een vreemde eten erbij. Het is een beetje smaakverschil. Ondanks allemaal goede intenties, maar dan lukt het net niet. En uiteindelijk werd het bedrijf overgenomen door Waterland.
Ah,
en die kochten Loetje. En toen zeiden ze, we moeten er een Loetje gaan we erin vestigen. En toen zeiden wij, dat gaan we dus niet doen.
Zit je de hele dag in die chroma-geur.
Precies.
Blue Band, dat is het.
En toen zeiden wij van, dat gaat niet gebeuren. Huurcontract, formulewijziging, dus dat accepteren we niet. En toen zeiden zij, ja, maar een Loetje is precies hetzelfde als een Stal & Co. Je kan namelijk overal eten en drinken met je vrienden, zaken, relaties en familieleden.
Aha.
Maar toen kregen wij een rechtszaak aan ons broek en die wonnen we. En toen dachten we eigenlijk van, je kunt het beter zelf doen. Want dan kun je het ook als één geheel exporteren. Ja. Kun je ook veel meer catering doen.
Maar het is een bekende fout die veel van dit soort concepten maken. Dat ze de horeca dan uitbesteden, gaat eigenlijk altijd fout.
Ja, maar kijk, in Dauphine bijvoorbeeld is uitbesteed. Dat is hartstikke goed gegaan. Ja, dus het is niet altijd zo dat het zo is.
Precies, dat was jouw ervaring natuurlijk.
Ja. Ja. En als jij bent in 2019 Amsterdams vastgoedman van het jaar geworden. En ja, je zegt zelf al...
Dat is wel knap. Dus dat moet wel frustrerend zijn voor iemand.
Het is jammer dat er geen camera hangt, want je kijkt er een beetje zuur bij.
Nee, helemaal
maar het is zijn werk. Moet je voorstellen, ben je voetballer?
Helemaal niet.
Je wordt topscorer.
Helemaal niet. En ik heb groot respect voor wat je daar hebt gemaakt. Maar wat ik wel wat erover wil vragen is... zegt dat iets over hoe bijzonder jouw project is? Of zegt het iets over de vastgoedmarkt?
Hoe slecht de rest is.
Nou ja, als je met één project meteen...
De vraag stellen is hem beantwoorden, denk ik.
Oké, volgende vraag.
Maar er is wel wat veranderd. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel meer concepten. Er wordt wel veel meer vanuit concepten gedacht tegenwoordig.
Nee, zeker.
We hebben ook in het vorige seizoen hadden we een paar mensen die ook zo aan het ontwikkelen zijn. Dus wat jij doet maakt wel school.
Ja, goed, maar ik denk dat we niet zozeer die prijs hebben gewonnen, zoals de laatste, de International Architecture Award. Wat een samenwerking is een Amerikaanse en Europese architecteninstituut. Mm. Die krijg je echt op basis van zeg maar, de ontwikkeling van het pand en in dit geval de restauratie en de modernisering die we hebben.
Ja, dat is een technische prijs.
Nou, het is een architectenprijs krijgen.
Ja, dus maar en minder op basis van het concept en de ontwikkeling, maar meer echt gewoon...
Hoe en een prijs op de MIPIM.
En een prijs, Best Refurbished Building.
Was je er ook bij op de MIPIM?
Nee, want het was corona. Oh. En toen hadden we... Ja, dat was wel grappig, want toen... MIPIM in Cannes ging niet door. En toen was er een diner in Parijs. Maar toen had je ook weer corona, et cetera, et cetera. Dus wij hadden toen voor alle mensen die hebben meegewerkt... een diner georganiseerd bij ons bovenin. En een videoverbinding aangelegd. En wij hadden natuurlijk tegen iedereen gezegd... dat het ontzettend spannend zou worden... want we wisten het niet, maar we wisten het natuurlijk wel.
Ja.
Dus die videoverbinding. En toen stonden er dus wat mensen op het podium in Parijs. En die zeiden, and the winner is Capital C Amsterdam. En toen hadden wij natuurlijk alle confetti al klaarstaan. Dus de confettibommen gingen af. En de muziek ging aan, et cetera, et cetera. Dus dat was een beetje vooropgezet.
Heel verrassend.
Ben je wel eens op alles de is theater, zeggen we altijd. Ja. Wat zeg je?
Ben je wel eens op de MIPIM geweest?
Nee.
Of op een vastgoed?
Hij is geen vastgoed.
Nee, ik ben ook nooit op een vastgoedbeurs geweest.
maar wil je dan
benieuwd
niet...
Hoe je dat
oh, ik ben één keer op de Pavada geweest. Ja. Dat moet ik
maar je krijgt dan nu toch wel zin om het nog een keer te doen, of niet?
Nee, maar kijk, ik heb het echt super druk. Ik doe ook nog media in Noorwegen. Dus, en weet je, dit soort van trajecten, het kost natuurlijk heel veel tijd.
Ja.
We hebben echt, ik denk, nou ja, zoals Rijn Jansma het ooit zei... dit is eigenlijk gebouwd alsof het je eigen huiskamer is. Mm. En ik liep ook gewoon elke dag op die bouw rond. Het was een super intensief traject. Mm. Dus daar moet je echt tijd voor vrijmaken, anders lukt het niet. En ik kan me ook wel goed voorstellen dat mensen die in een vastgoed zitten, die echt veel projecten managen, dat het toch ingewikkeld is om het zeg maar, met deze intensiteit te gaan doen.
Ja.
Maar het heeft me wel wat geleerd over vastgoedwereld.
Zoals?
Nou ja, dat het nog heel erg ouderwets is.
Het heeft geleerd dat jij dan wel beter kan.
Ja. Nee, maar het is misschien wel aardig. Kijk, weet je, alle sectoren gaan natuurlijk gewoon over digitalisering.
Ja.
En dat zie je echt in het vastgoed dat het achterloopt. Om gewoon een voorbeeldje te geven, dan liep ik rond en dan was er een andere aannemer die was bezig om een muurtje te bouwen. En ik zeg, God, wat ben jij hier aan het doen? Ja, ik bouw hier een muurtje. Ik zeg, ja, maar waarom bouw je hier een muurtje? Dat staat op die tekening. Dus dan haalt hij uit de map een tekening. Hmm. Dan zeg ik, ja, maar wacht even, heb je ook gekeken naar de datum van die tekening? Nou, dat was dan zeg maar, wij spreken een tekening versie van een half jaar. Dus zeg maar versiebeheer, wat echt belangrijk is. Want de dingen veranderen natuurlijk. Ja. Dus dan moet je steeds up-to-date zijn. Ja. Alleen je moet die stucador of die timmerman, die moet ook op die iPad zitten.
Ja.
En dat zit hij niet. Dus het gaat allemaal in tekeningen. Dus je hebt een slecht versiebeheer en noem het dan maar op. Dus daar is echt wel een hoop te doen. Maar ik heb zo'n idee dat het steeds beter wordt.
Ja, bouwproces denk ik inderdaad wel. De loopt waarschijnlijk het meeste achter. Denk ik een beetje, gevoelsmatig.
Ja. Ik ben blij dat je het...
Ja, het is, niet een hele snel aanpassing.
Maar het is wel interessant dat je dus, misschien voor jullie als ontwikkelaars, om ook ondernemers uit andere gebieden eens een keer binnen te laten of in een adviesraad te zetten om de creativiteit wat aan te wakkeren.
Weer tijd
voor
de video.
Als zo'n schaatser opeens binnenkomt lopen en die wordt de topscorer van de Eredivisie, dan is er wel wat aan de hand,
Dat is zeker wat aan de hand.
Ja.
Ja, heel raar. Ik denk dat er heel veel creatieve mensen in onze industrie werkzaam zijn. Hè?
Ja, laten we afronden. Maar jij gaat natuurlijk nu nog een prachtig pak aangemeten krijgen.
Ja, of iets meer moderns.
Iets moderner?
Iets casual.
Flotters, iets casual. Nou, dat hebben ze ook. Alles wordt op maat gemaakt. Zelfs kooltruien hier, kijk. Zoals een Macron.
Missen we weer die camera. Ik denk toch dat het goed is. Dat is ook wel grappig over podcast. Er is iets nieuws. Dat is podcast met YouTube erbij.
Nou, het is mij wel bekend, meneer Seidhoff.
Dat heet ook wel video met geluid.
Ja, ja, dat is heel grappig hoe die media zich zo ontwikkelt. Ja. Hè? Dat je dus de beeld en audio kan combineren. Dat is zoiets. En dat je dan dus allemaal jonge mensen die dan alleen nog maar audio willen. Dat is heel zoiets gaars. Goed, Willem, ga lekker je pak aantrekken.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.